سوی معبد. Gemeente, eerst de volgende afkondigingen namens het bestuur. De diensten voor zondag 29 januari. In de morgendienst op voor u voor te gaan. Proponent M. Slingeland. En s'avonds om 6:30 dominee Van Nooy uit Lekkerkerk. En de collecte voor vandaag. De eerste collecte is voor de kerkomroep. En de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. En voor de data geldt, zoals u weet, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de afkondiging. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede en blijdschap worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 68 en daarvan het 13e vers, Psalm 68... Vers 13 looft God in zijn gemeente alom. De Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost, moog naderen. 68, 13. Gemeente, ook vanavond willen we ons geloof belijden en als antwoord willen we erop zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, gelofte, dag bij dag. En ook het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 1 en 2 van Psalm 65 als antwoord op de geloofsbelijdenis. Maar laten we eerst gemeente in eenheid en verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En als het kan, belijdt in ieder van u met mij in uw of in jouw hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heere God bidden. Heilige en almachtige God, trouwe Vader in de hemel, Heere, we mogen tot u naderen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heer, en in uw Zoon bent u een hoorder van de gebeden. Heer, en dan naderen we tot u om u allereerst te danken. Te danken dat we voor de tweede maal op deze uw dag, de opstandingsdag van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bij elkaar mogen zijn om te horen van u en wat u tot ons te zeggen heeft. En Heer, dan hebben wij dat niet verdiend. En Heer, dan toch is het wonder zo groot dat we ook vandaag wakker mochten worden en dat u tweemaal uw stem laat klinken. Heer, wat een gave en wat een zegen is het. Als we bedenken dat er zoveel zijn die wel graag hadden gewild in de vrijheid samenkomen, maar die niet kunnen, of ondergronds in alle spanning samenkomen. En Heer, dan bidden we u, Heer, wilt u vanavond in ons midden zijn met uw Heilige Geest. Heer, vervul onze harten. Heer, we pleiten daarop op uw belofte, die zegt waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik zelf. Heer, en dan bidden we u, ga geen van de banken voorbij. Ieder persoonlijk. Heer, wilt u mensen in het hart treffen met de puil van uw genade. Heer, dat ze mogen zien wie u bent en dat ze mogen zien wie wij zijn. Heer, en dan weet u ook wel dat wij hier komen als mensen met een geschiedenis, als mensen die van alles kunnen meemaken in het leven. Heer, mensen met problemen. Mensen met dingen die gebeuren achter de voordeur waarvan menigeen het niet weet. Heer, dan kunnen zorg ons overladen. Heer, en dan bidden we u, wilt u geven dat het vanavond weg mag vallen. Dat we het kunnen neerleggen bij u en dat we het daar kunnen laten en niet weer oppakken en mee verder zeulen. Heer, en dan weet u ook dat de duivel ook niet stil zit. Want de Satan die gaat rond. Heer, hij heeft een kleine tijd en een grote toren. Heer, de zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Heer, en dan bidden we u, wilt u hem weer uit ons midden? Wilt u geven dat hij geen plaats heeft hier vanavond? Heer, maar dat we geconcentreerd kunnen zijn op u. Heer, en dan bidden we u, wilt u verharde harten tot inkeer brengen en laten zijn dat het niet zo is dat deze dienst tegen ons zal getuigen. Maar dat alle hier vanavond tot bekering komen en geloven in uw Zoon Jezus Christus. Heer, dan bidden wij dit zo, niet omdat wij ergens recht op hebben. Maar we bidden het u enkel alleen uit genade, omwille van uw Zoon. Hij die staat, staande als geslacht aan uw rechterhand, hem, de biddende hoge priester, de zaligmaker van de wereld, hem, uw Zoon, die u altijd hoort. Amen. We willen met elkaar lezen vanavond gemeente uit Lucas 7. Nieuwe Testament, zoals u weet. Lucas 7. Lucas 7 vanaf vers 36. Tot en met vers 50. Lucas 7 vanaf vers 36. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des farizeeërs huis, zat hij aan. En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des farizeeërs huis aanzat, bracht een albastenfles met zalf. En staande achteraan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. En de fariseer die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf en zeggende: deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat een hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? Simon antwoordende en zeide: ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij, zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Dit is het woord van God. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging willen we gaan zingen uit Psalm 25. Psalm 25 en daarvan het derde en ook het vijfde vers. Denk aan het vaderlijk medogen en ook het vijfde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. 3 en 5 van Psalm 25 als voorbereiding op de verkondiging. Straks willen wij zingen naar de verkondiging van Psalm 18 en daarvan de voorzang. Vers 0. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Ik hoop dat dat straks uw antwoord met hart en ziel mag zijn. Psalm 18 en daarvan vers, de voorzang, vers 0. Boven de preek staat de vraag van Jezus aan Simon. Ziet u deze vrouw? Ziet u deze vrouw? Gemeente, hoe langer u gaat letten op deze geschiedenis, hoe merkwaardiger die wordt. Ik weet niet of u een beetje weet waar het gedeelte hiervoor over ging. Niet? Nou, laat me u helpen. Daar ging het om mensen die Gods raad verwerpen. En mensen die Gods raad omarmen, die Gods doel rechtvaardigen. Fariseeën en wetgeleerden die als kinderen op de markt klaagliederen spelen, maar Jezus weigert te huilen, want er is feest. Zondaren en tollenaren worden vrienden van Jezus, zo was het gegaan. En dat was niet uit de duim gezogen, nee, want toen Levi werd geroepen in Lucas 5, toen at en dronk Jezus met tollenaren en zondaren. Fariseeën en wetgeleerden, ze konden hun ogen niet geloven, wat gebeurt daar nu? Moet zo'n man zich daar niet ver van houden? Maar blijkbaar is dat niet het enige wat Jezus doet. Ziet u wat ik bedoel? Het verhaal wordt niet onderbroken. Het verhaal kent geen tijdsovergang. Er staat niet zoiets als, en Jezus vertrok vandaar, of toen Jezus zijn woorden beëindigd had, of het gebeurde in die dagen. Niets van dat alles. Er gaat geen dag voorbij, er gaat geen week voorbij. Het gaat aan één stuk door. Zonder verdere aankondiging gaan we over op dit gedeelte. Alsof we nog steeds in Nain zijn. Begin Lucas 7. Nou, wie weet, dat zou natuurlijk niet onmogelijk zijn. Maar wel apart, zou u zeggen. Het is toch wel frappant te noemen. Waarom? Nou, omdat het dus één doorlopend verhaal is. Ons gedeelte wil gelezen worden vanuit het vorige gedeelte. Het is dus apart, omdat we gaan van Jezus die eet met zondaren en tollenaren naar Jezus die eet met... Moet u zien. Jongens en meiden, waar is Jezus? En een der fariseeën bad hem dat hij... Hij is mijn fariseer. En wat gaat Jezus bij die fariseeën doen? Eten. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mijn eerste reactie hierop was... Nou ja, blijkbaar is Jezus niet alleen maar bezig met het eten bij zondaren en tollenaren. Nee, Jezus laat zich ook in met fariseeën. We gaan van de opmerking dat deze Jezus een vraatzuchtig mens en een drinker was, een vriend van tollenaars en zondaars, één die aan tafel gaat met hen, naar een Jezus die ook met fariseeën aan tafel gaat. Bij de voorbereiding dacht ik, wat zegt dit ons nou eigenlijk? Wilt dit nu echt zeggen dat Jezus niet alleen bij zondaren en tollenaren eet, maar ook bij lieden die het wel voor elkaar hebben in het leven? Of laat Lucas hier meer zien? Is Jezus eten met tollenaren en zondaren juist ook niet wat hier gebeurt? Jezus komt dan niet ineens terecht in een huis van een fariseer, één die het allemaal zo goed voor elkaar heeft. Want daar moet het dan wel even over hebben. Want dat is wat een fariseer is. Dat is wat een dergelijk figuur heeft laten zien in het Lucas-evangelie. Want ik heb even zitten kijken hoe deze mensen worden afgebeeld door Lucas. Ze komen voor het eerst voor in Lucas 5. Daar is het waar Jezus een man zijn zonde vergeeft. En zij het zijn die beginnen te overleggen met hun collega's dat dit eigenlijk niet kan. Want het is godslastering. Het zijn mensen, die fariseeërs, die dus Jezus in twijfel trekken. Dat is niet het enige, want zij zijn het die vervolgens zich verschrikkelijk beginnen te irriteren als Jezus aanschuift bij een groep met tollenaren en zondaren. En dan beginnen ze te brommen en te grommen tegen Jezus' discipelen hoe het toch mogelijk is dat hij zich met zulke types, met zulk slagvolk, zich inlaat. Zich wil identificeren. Het zijn lieden die zich druk bezighouden met de regelgeving van de wet. Zoveel is wel duidelijk. Ze beginnen zich af te vragen waarom Jezus' discipelen eigenlijk niet vasten en die van Johannes wel. En ze zijn ijverig begaan met de Sabbatrust, op zichzelf niet erg, Ze zijn zich dan ook flink aan het verbijten en kunnen zich eigenlijk niet bedwingen. Waarom doet u wat niet geloofd is om te doen, wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat? Kijk, als we dus Lucas lezen over de fariseeën, dan zijn het mensen die Jezus in twijfel trekken. Het zijn mensen die het liefst omgaan met mensen van hun eigen soort. En waarom met mensen van hun eigen soort? Omdat zij mensen zijn die regeltjes goed naleven. Mensen die ervan uitgingen dat zij het waren die op goede wijze God dienden. Eigenlijk verraadt hun naam al heel veel. Het is niet verwonderlijk dat zij deze naam fariseeën hebben. In het Grieks is dat fariseios en in het Hebreeuws is dat haferushim. Dat betekent niets minder dan afgescheidenen. Separatisten. Zegt veel, hè? Wil je behoren tot dit gezelschap? Nou ja, dan moet je wel van goede huizen komen. Het zijn wettige enthousiastelingen, het zijn wettige muggenzifters. Waar op zichzelf niets mis mee is, maar er schort wel wat aan. Want al die muggenzifterij met die wet, al die nieuwe regeltjes en taboes vormen wel een handicap. Een handicap die er eigenlijk voor zorgt dat dit fariseeëndiner toch niet echt een maaltijd van afgescheiden is. Dat is echt waar, moet u maar eens meekijken. Want Jezus wordt dus uitgenodigd om te eten met mensen die de wet op nauwkeurige wijze naleefden. Moet u zich eens indenken. Op verschillende manieren is dit echt verbluffend. Het is verbluffend dat Jezus wordt uitgenodigd om te komen eten. Want u begrijpt wel, dat werd u niet zomaar. Je moest wel een rein iemand zijn. Blijkbaar ziet deze fariseer in Jezus een gelijkgezinde, een gelijkgestemde. Uitgenodigd worden bij allemaal gelijkgestemden, bij mensen die de wet zo uitmuntend naleefden, nou ja, petje af. Petje af als je wordt binnengelaten. Dat is alles behalve standaard. Jezus voldoet blijkbaar aan de criteria. Je moet wel iemand zijn die meent dat je de doop van Johannes niet nodig hebt. Iemand die Gods raadsbesluit verwerpt. Toch? Zo had het geklonken hiervoor. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf omdat ze niet door Johannes gedoopt wilden worden. Voelt u? Is wel bijzonder dan. Is het niet? En dan is het ook nog eens zo dat Jezus zelf zich ook wil inlaten met fariseeën. Is Jezus dan toch ook iemand die toch meer het gaat zoeken bij zijn eigen soort? Is Jezus dan toch iemand die hetzelfde denkt als de fariseeën? Heeft Jezus zich dan nu ook afgescheiden van de rest van de samenleving? Doet de rest er nu niet meer toe? Gaat Jezus nu ook, net als fariseeën, in hokjes vakjes denken? Want we moeten goed onthouden, wie gaat eten bij iemand in die tijd? Daarmee laat je blijken dat je jezelf wilt identificeren met die ander. Dan word je daarmee op gelijke voet gezet. Er is geen onderscheid meer, je wordt vereenzelvigd met die mensen. Gaat Jezus dan meewerken aan polarisatie in de samenleving? Sterker nog, gaat Jezus zich inlaten met lieden die Gods raadsbesluit verwerpen? En als dat groepje gelijkgestemden eenmaal hun plekje hebben ingenomen om te gaan liggen aan tafel, al leunend op hun linker elleboog, wordt het nog merkwaardiger. Ik kan me zo voorstellen, terwijl ze daar zo aan tafel lagen en de gesprekken over de wetten van Mozes op stoom waren gekomen, dat ineens Lucas de aandacht vraagt. En ziet, ergens in de stad, en waarschijnlijk is dat dus Nain, is er dus een vrouw, die was het aan de weet gekomen. Of ze nu in de stad is rondgegaan en aan de medemens heeft gevraagd, joh, ik zoek Jezus, weet jij toevallig waar die is? Of dat ze het gewoon simpelweg via de wandelgangen te horen heeft gekregen, dat deze Jezus was binnengegaan bij een fariseer, dat doet er niet zoveel toe. Wat veel belangrijker is, gemeente, is dat deze vrouw het aan de weet is gekomen en ze naar Jezus gaat. Terwijl hij aan tafel ligt met fariseeën. Dat maakt dit verhaal zo bijzonder. En dat maakt ook deze vrouw zo bijzonder. Want het was geen onbekende vrouw, hoor. Het was er één die er bekend om stond dat ze een zondares was. Wat voor zondares vraag je vanavond? Wat deed ze dan? Geen idee. Doet er ook niet toe. Maar wat er wel toe doet is dat zij een vrouw is. Nou laten we zeggen, zij heeft haar leven niet op orde. U wel? Eén die nu niet zo'n gestroomlijnd leven had. Allemaal butsen en breuken. U niet? En wat me meer dan ooit opviel, gemeente, is dat ze niet genoemd wordt een vrouw die zonde doet. Nee, zondares. Kijk, van een vrouw die zonde doet, daar kan je nog eens voor zeggen dat het een keer weggaat. Maar dit is haar status. Ze doet geen zonde, nee, ze is zonde. Ze is een zondares. Merk je het verschil? Ze is iemand die een scheef leven leidt. Iemand van wie haar hele gedrag niet mee kan komen met die morele verwachtingen van de fariseeën. Iemand die niet kan opboksen tegen deze zedenpredikers. Gemeente, zou u niet een paar keer achter uw oren hebben gekrapt voordat u zo'n huis binnenstapt? Ze wacht niet totdat de maaltijd is afgelopen. Nee, ze gaat, geschikt of ongeschikt. Ze wil, ze zal, ze moet. En ze zal toch echt heus wel geweten hebben hoe die fariseeërs naar haar gekeken hebben. Denkt u niet? Zou ze het niet gemerkt hebben als ze hen tegenkwamen op straat? Als ze haar dan tegenkwamen dat ze hun hoofd wegdraaiden? En als ze haar tegenkwamen dat ze met een schuin oog werd aangekeken? Dan is het toch merkwaardig, vindt u niet, dat ze gaat? Notabene een huis binnenstappen waar juist fariseeën aanwezig zijn. Maar ondanks haar reputatie gaat ze toch. En dat is werkelijk verbluffend. Ze heeft er blijkbaar geen enkele moeite mee hoe ze aangekeken zal worden als ze dat huis binnenstapt. Nee, ze zal niet raar worden aangekeken vanwege het feit dat ze het huis van Simon binnenstapt. Dat was vrij normaal in die tijd. Maaltijden waren een publiek gebeuren. Maar wel hierom. Het is een zondares. En dat levert ontstemde en ook echt beledigde gezichten op. Maar kent u dat trouwens? Bent u bang van wat anderen van u vinden? Als dat zo is, dan weet ik hoe het gaat als u straks weer de wijde wereld instapt. Dan durft u geen woord uit te brengen over uw zaligmaker. Dan bent u geneigd om het evangelie maar voor uzelf te houden. Want ja, wat zal het gros er wel niet van denken? Onze meiden? Laat je er het liefst zo weinig mogelijk van merken in je vriendengroep. Je gaat toch maar mee, want ja, wat moeten ze er wel niet van denken, joh? Ja, misschien laat u zich dan ook wel zo ver meevoeren door de goede gemeente om u heen. Omdat ze het eigenlijk een totaal zinloos evangelie vinden, een deprimerend boek, en dat u er haast onder bezwijkt. Mag ik u dan vragen om goed te kijken naar deze zondares vanavond? Kijk maar, als ze eenmaal het huis is binnengestapt, staat ze achter Jezus. En dat kon ook niet anders, want ze lagen aan tafel, dat begrijpt u. Voeten naar buiten, ze kon niet anders dan achter hem staan. Maar als ze eenmaal achter hem staat en ze ziet Jezus, ziet u het voor u? Ze kan het niet meer houden. Tranen biggelen over haar wangen en het blijft maar lopen. Tranen vallen naar beneden. Ze ziet de man aan wie ze alles te danken heeft. Het is een ontroerend beeld. Is het een bekend beeld voor u? Heeft u dat moment wel eens gehad? Dat u huilend aan Jezus' voeten stond omdat u zo dankbaar was. En Jezus' voeten worden nat van al de tranen die over haar wangen glijden. En toen ze dit in de gaten kreeg, pakte ze haar haren en droogde ze zijn voeten af met haar haren, want ze had nu eenmaal geen handdoek bij de hand. En nadat ze die droog had gemaakt, begon ze zijn voeten te kussen en begon ze die te zalven met olie. Met zo'n dure albasten fles. Een vermogen. En je zegt nu niet te snel wel een aandachtstrekker. Is dat niet een beetje overdreven? Moet dat nu in bijzijn van zo'n huis met allemaal mensen? Kon dat niet privé? Daar zou ik mee oppassen vanavond. Want ziet u welk deel van Jezus' lichaam centraal staat? Zijn voeten. Dat deel wat het meest smerig is na een reis. Dat deel wat schoongemaakt wordt voordat iemand aan tafel schuift. Dat deel waar iemand neervalt in aanbidding. Dat deel wassen, kussen, zalven waar enkel slaven voor geschikt waren. Dat deel dat straks de weg zal gaan, zal lopen naar Jeruzalem. En trouwens, ik zou er ook maar mee oppassen, want voor u het weet lijkt u op dat kribbige en prikkelbare gezicht daar aan de overkant van de tafel. Ziet u hem? En toch, hoe mensen ook zullen reageren, is er totaal niet mee bezig. Deze zondares heeft maar één doel. Al zit dat hele hok daar vol met fariseeën. Ze heeft maar één iemand op het oog. Het is niet relevant wat anderen van haar denken of zeggen, zolang ze maar naar Jezus kan. Ze houdt zich niet bezig met wie fariseeën zijn, hoe fariseeën zich gedragen. Ze maakt zich niet druk om met wie Jezus omgaat. Ze heeft er totaal geen problemen mee dat huis vol met fariseeën zit en daar binnenstapt. Die haar eigenlijk geen oogwaarde gunnen. Nee, ze moet, ze wil en ze zal naar Jezus. Ziet u wat er gebeurt als u Jezus in het vizier krijgt? Gemeente, wat kunnen we daar nu van leren? Ziet u wat de zondares doet? Het gaat er niet om wat mensen van haar denken. Het gaat erom wat Jezus van haar denkt. Het gaat erom dat Jezus haar zonde vergeeft. Het gaat erom dat Jezus haar genadig is. Dat is het, meer niet. Zeg eens, gemeente, vanavond. Wat nu als Jezus vanavond u alleen bij de hand zou nemen, mee zou nemen. Als u alleen met Jezus zou zijn. Zou u dan ook gewoon doen, nog steeds zo doen, of dat u hem niet kent? Zou u dan ook aan zijn voeten vallen in aanbidding? Zou u dan wel tranen laten gaan vanwege zonde en wat hij doet? Gemeente, om wie gaat het nu? Gaat het om mensen of gaat het echt om Jezus? Dan is er toch geen schaamte. Voor die zondares is er maar één. Dat is Jezus. Maar hoe anders is dat met dat prikkelbare en zure gezicht aan de overkant? Deze fariseer, hij ziet precies hetzelfde wat Jezus ziet. Ook hij ziet tranen over haar wangen gaan. Maar het raakt hem niet. Ook hij ziet dat ze zijn voeten afdroogt met haar haar in plaats van met een handdoek. En zijn voeten begint te kussen. Maar het beweegt hem niet. Hij ziet ook dat er zo'n dure albastenfles, dat die wordt leeggegoten over notabene zijn voeten. Maar het verandert zijn gezicht niet. Kribbig en verontwaardigd. Het zet hem niet aan het denken. Het zet hem niet aan het denken wat dit nu te betekenen heeft. Waarom begint die vrouw nou ineens te huilen? Bij Jezus. En waarom begint ze nou eigenlijk zijn voeten te kussen? Waarom gooit ze nu zo'n kostbare fles, zo'n vermogen over zijn voeten uit? Zijn gezicht blijft strak staan. Geen rimpel van verbazing, geen frons van verrassing. Een zuur en een verontwaardigd gezicht. Nee, niet zuur en verontwaardigd op die zondares. Dat is al passé. Daar heeft hij zijn mening al over klaar. Hij is niet eens geprikkeld omdat deze zondares zijn huis binnenstapte. En hij is ook niet kribbig en verontwaardigd dat deze vrouw zo'n dure albasten fles leeggiet over Jezus' voeten. Het enige wat bij hem, bij die man, bij deze Simon in zijn hoofd rondgaat is deze. Deze man die zou, als hij profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Alle aandacht gaat uit naar deze genodigde gast. In die zin verschilt hij niet van die zondares. Ook Simon houdt zich bezig met Jezus. Helemaal waar, maar toch zo anders. Deze fariseer wil eigenlijk de muziek bepalen die er gespeeld moet worden. En Jezus heeft daar maar eigenlijk naar te handelen. Het is net als die kinderen op de markt. Met die voor. De aandacht gaat dus eigenlijk niet uit naar de actie van deze vrouw. Maar zowel de vrouw als Simon richten hun en onze aandacht op Jezus. Wie is hij nu eigenlijk? Wie is Jezus nu werkelijk? Eén ding is zeker, het antwoord bepaalt hoe deze twee mensen reageren. Zo is het, toch? Neem nu deze zondares, laten we nog even naar haar kijken. Wat anderen van haar denken, dat is totaal onbelangrijk. Ze houdt zich niet bezig met wie fariseeën zijn, hoe ze zich gedragen. Ze heeft er geen problemen mee om dat huis met fariseeën binnen te stappen. En als ze hem eenmaal gevonden heeft, vallen de tranen op zijn voeten en dan volgen al die andere handelingen. Uit pure dankbaarheid voor wie hij is. Ze moest en zou naar Jezus omdat haar zonden waren vergeven. Ze wist waarvoor Jezus was gekomen, zo was het aangekondigd door hemzelf. Hij kwam om gevangenen vrijlating te prediken. Hij kwam om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Zij was iemand die Gods wegen rechtvaardigde. Zij was zo'n kind die Gods weg accepteerde van berouw, de weg accepteerde dat er vergeving te verkrijgen is bij Jezus. Maar ja, de wereld van Simon is anders. Ja, hij had wel oog voor Jezus om hem uit te nodigen aan zijn tafel. Maar dat is het dan ook wel. Simon, hij kwam niet verder dan Jezus die wel leek op een profeet. Maar zelfs dat in twijfel trok, omdat Jezus, nou ja, hij wist niet eens wie die voor zich had. Een zondares notabene. Simon was er een die niet bezig was met Gods wegen in Jezus, maar met zichzelf. En hoe hij God kan bevredigen. Hij was bezig met arrogantie, met blaaskakerij, met zelfverheffing. En de ironie is in werkelijkheid dat Simon iemand was die zo druk was met zijn naaste en zoveel over haar wist te vertellen en zelfs zijn mening paraat had over Jezus, dat hij niet doorhad dat hij zich schuldig maakte voor God. Waarom? Hij maakte zich schuldig aan veroordelend gedrag. Simon maakte zich schuldig aan onbarmhartigheid. Simon maakte zich schuldig aan liefdeloosheid tegen God. Omdat hij in Jezus niet erkende dat God juist in hem aan het werk was. Dat God uit was op bekering. Dat God uit was op vernieuwing. Namelijk liefde tot hem en tot zijn zoon. Liefde tot zijn naaste, tot die zondares. Nee, Simon die zat gevangen in zijn eigen vooronderstellingen. Simon zat gevangen in zijn eigen gedachten over wie God is en zou moeten zijn. Een God in zijn zak theologie. Pure religieuze afgoderij. U zult voor uzelf geen beeld maken. Simon had het idee dat hij God tevreden kon stellen met zijn eigen gedrag. En doe het zelf. Simon zag zich mijlenver verwijderd van die zondares daar aan Jezus' voeten. Hij meende dat God met hem wel uit de voeten kon. Simon zag zich notabene verheven boven Jezus, omdat hij wel had moeten weten dat hij zich mijlenver had moeten houden van die zondares. Eigenlijk, gemeente, draaide de wereld om Simon en om Simon alleen. Remy, alleen op de wereld. De gemeente, zullen we vanavond dan weer eerlijk worden? Kijk me eens aan vanavond en zeg me eens eerlijk, hoe vaak heeft u het niet gedacht? Die mag die preek wel eens beluisteren. Ik mag toch hopen dat zij dat hoort. En die gemeente, wat daar allemaal gebeurt, dat is niet best. En dan zit u door de weeks aan een gezellig bakje koffie. En dan wordt die ene familie, weet u wel hè, die ene familie die wordt compleet doorgelicht. Want ja, daar raakt u niet over uitgesproken. De hele morgen gaat eraan voorbij. Hoe is het toch allemaal mogelijk? Wat een puinhoop. En die man, wat die gedaan heeft, nou ja, zou ik nooit doen. Zo erg maak ik het niet. Je kan me veel vertellen, maar dat doe ik niet. Deze farizeeër had nog niet gezien wat een Deens theoloog ooit eens heeft gezegd. Hij had gezegd, maar al te vaak, probeer erbij te blijven, maar al te vaak is het over het hoofd gezien dat het tegenovergestelde van zonde geen deugd is. Op geen enkele manier. Hij zei, dit is ten dele een heidense opvatting die tevreden is met een louter menselijke maatstaf en eigenlijk niet weet wat zonde is. Namelijk dat alle zonde voor God is. Begrijpt u? Een veelgemaakte fout is dat de tegenhanger van zonde deugd is. Maar de enige tegenhanger van zonde, gemeente, is geloof. Het geloof richt zich namelijk op God. En alles zonder geloof richt zich op de mens. De fout die Simon dus maakt is dat zonder geloof God en zijn zoon niet in het vizier zijn, maar Simon alleen zelf. Simon denkt namelijk dat hij door een reeks van deugden zichzelf buiten de groep van zondaren kan houden. En dan wordt deugd een prestatie. En zodra het een prestatie wordt, dan is het de mens zelf. Alle ogen op de mens. Het wordt een prestatie om God te demonstreren, zoals een kind, u weet dat wel, zoals een kind zo blij kan zijn als hij zijn rapport thuis komt laten zien. En Simon die komt als een blij kind demonstreren hoe goed rapport hij wel niet heeft. Maar wat we dan krijgen, maar al te gauw en al te vaak en zo niet altijd, is dat de grondhouding verkeerd wordt. Het gaat ten koste van anderen. Het loopt vast in blinkende en blakende arrogantie. Het loopt vast in onbeheerste afwijzing van de vrouw bij Simon. Sterker nog, deugd zien als tegenhanger van zonde heeft als gevolg dat God niet aan zijn eer komt, maar Simon voorop wil lopen. Simon speelt klaagliederen, Simon speelt op de fluit, alleen God gaat niet mee in het spel. God helpt niet mee. En Jezus begint niet ineens naar Simons pijpen te dansen. Nee, gemeente, het is eigenlijk net als zoals op snelwegen. Dat weten de jongens en meiden ook wel vanavond onder ons. Waardoor ontstaan er zoveel ongelukken op de snelwegen? Doordat mensen links willen inhalen. Zo gaat het vaak. Maar ook in ons leven. We willen God links inhalen. Dat deden we in het paradijs al. Links inhalen. Maar gemeente, we rijden ons echt te pletter. Telkens opnieuw blijkt dat de fariseeën verkeerde oordelen over zichzelf en anderen maken. Dat wil Jezus uitleggen met die gelijkenis. Simon, zeg maar nou eens, wie zal meer lief hebben? Degene die 500 of 50 penning wordt kwijtgescholden. Ja, zegt Simon, ik denk aan hij wie het meest is kwijtgescholden. En hij heeft wel door waar Jezus heen gaat. Jezus gaat het toepassen op de vrouw. Jezus erkent dus onomwonden trouwens dat deze vrouw niet zomaar een zondares is, maar een grote zondares. Eén die veel vergeven moet worden. Ziet u deze vrouw, Simon? Simon, zie je deze vrouw? Op het eerste gezicht een rare vraag. Tuurlijk heeft Simon dat gezien. Simon is als het ware de eerste die het oog geslagen heeft op die vrouw. Maar Jezus gaat nu laten blijken dat hij en Simon niet op dezelfde toonhoogte zitten. Hij doet niet mee in hokjes, vakjes denken. Jezus gaat nu laten blijken dat hij veel meer is dan een profeet. Jezus gaat nu laten blijken dat hij wel weet wat Simons gedachten zijn. En Jezus gaat nu laten blijken dat hij wel weet wat er leeft in het hart van die vrouw. Namelijk liefde. intense liefde tot hem. Zoveel liefde in het hart van de vrouw, dat het Simon in zijn hemd doet staan. Want die grote zondares geeft meer liefde dan Simon heeft gedaan als gastheer. Ja, Simon had Jezus wel uitgenodigd, maar daar blijft het ook bij. Simon heeft Jezus geen water voor zijn voeten gegeven. Simon had geen kus gegeven op Jezus' hand of voorhoofd. Simon heeft Jezus' hoofd niet gezalfd met olie. Deze liefde was niet zichtbaar bij Simon. Maar dan die vrouw, dan die zondares. Zij gaat nog verder dan dat. Zij toont Jezus zoveel liefde. Want zij geeft Jezus niet alleen water door haar tranen, maar ze begint zijn voeten zelfs af te drogen. Ze kust Jezus niet op zijn voorhoofd of op zijn hand, maar op zijn voeten. Ze zalft niet zijn voorhoofd, maar zijn voeten. En dat doet ze niet met huishoudolijfolie, maar met dure zalf. Voelt u? Dat is nog eens liefde. Simon, zie je deze vrouw? Kijk nu eens. En kijk nu eens nog een keer. En kijk nu eens goed. Hier staat geen zondares. Hier staat een vrouw van zonde bevrijd. Uw zonden zijn u vergeven. Simon, waar blijf je nu? Simon, zie je deze vrouw? Haar hart is beter dan jouw gedachten. Simon, zie je waar de vrouw op gericht is? Ze is gericht op mij. Ze is niet gericht op anderen. Nee, ze is gericht op mij. Zij toont deze liefde die jij mij niet hebt getoond. Omdat je te veel met jezelf bezig was. En nog steeds bent. Als je nu niet zo zelf ingenomen was, dan had je dezelfde liefde getoond die deze vrouw ook toont. Richt je nu eens op mij. Omdat zij veel is vergeven door haar vele zonden, heeft zij veel lief. Simon, gooi dat panzer van zelfgerechtigheid nou eens af. Laat dat schild van zelfgenoegzaamheid nou eens zakken. Verwerp nu de raad van God niet en kijk nu eens naar mij. Ik ben het die uw schuld vergeeft. Simon, waar blijf je nou? Simon, zie je deze vrouw? Haar geloof heeft haar behouden. Haar geloof heeft haar zonde vergeven. Haar geloof zoekt het niet in zichzelf. Haar geloof wordt zichtbaar in tranen van dankbaarheid richting mij. Haar geloof heeft God in het vizier. Haar geloof is niet bezig om over de rug van anderen zichzelf te verheffen. Simon, waar blijf je nou? Het mogen duidelijk zijn. Dit is zeker geen maaltijd voor afgescheidenen. Maar het blijkt een maaltijd te zijn met een zondaar. Wat zal zijn keuze zijn geweest? Het staat er niet. En voor nu vind ik het veel belangrijker, gemeente, wat is uw reactie? Zag u deze vrouw? Haar zonde? Of zag u haar geloof? Haar gerichtheid op Jezus. Haar liefde tot Jezus. Gemeente, ik hoef u toch niet uit te leggen vanavond wat u hier vanavond verkondigd wordt. Laat me twee dingen zeggen om af te sluiten. Alle mensen die zichzelf overeind kunnen houden, die hebben niets te zoeken bij Jezus. Ook al zitten ze de falikant naast. Want zelfs een fariseer, heeft Jezus nodig. En dan het tweede. Het geloof richt zich op Jezus, gemeente. Het geloof richt zich op Jezus. Ook deze week en heel uw leven. Heeft u veel zonde? Het geloof richt zich op Jezus. Het zoekt het bij Jezus. En weet u wat God dan zegt vanavond? Als u het bij hem zoekt. Weet u dan wat God zegt in zijn Zoon? Waarmee hij uw hart verwarmt. Uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Amen. Laten we samen leren danken en bidden. Heer, wat een wonder zal het zijn als we dat vanavond met een oprecht hart konden zingen. En niet alleen met de lippen. Heer, dat u onze God bent, onze zaligheid. Dat het ons is aangezegd vanavond, uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Heer, dan houden we onze mond niet dicht. Dan schamen we ons niet voor het evangelie. Maar dan gaan we erop uit en dan vertellen we het aan de mensen om ons heen. Dat er een weg is tot behoud. Heer, wilt u dat geven aan ieder vanavond? Heer, dat in ieder vanavond dat geloof mag hebben. Heer, dat ze u mogen liefhebben zoals de zondares u lief had. Heer, want wij allemaal zijn mensen die bestemd zijn voor de eeuwigheid. En dat legt een grote klem op alles wat gebeurt hier, ook in Haastrecht. Heer, en dan bidden we u, geef dat hier een ieder tot bekering zal komen. U mag geloven in u. En u mag lief hebben met heel hun hart en met heel hun ziel en met al hun kracht. Omdat u het waard bent om geprezen te worden en gediend te worden tot in eeuwigheid. Heer, en dan bidden we u voor deze gemeente, voor het bestuur. Heer, voor de dominee die hier verbonden is, dominee Liefting. Heer, schenk hen toch alles wat nodig is. De wijsheid die van u is. Heer, om de mensen te onderwijzen, om de mensen terecht te wijzen, om hen volmaakt te stellen in Christus Jezus. Heer, dus schenk toch dat deze gemeente zal zijn in eenheid, eensgezind. Heer, dat het het lichaam mag zijn van U, dat het mag leven door de Geest en mag toegroeien naar het hoofd Christus. Heer, dat bidden we U. Heer, ga met deze gemeente mee. Wilt U de kandelaar niet wegnemen, maar wilt U het laten zijn, een gemeente dat is een stad op een berg, het licht op een kandelaar. Heer, zo bidden we U voor de wereld om ons heen en er is zoveel gaande, er is zoveel nood en ellende in deze wereld. Heer, we bidden U, kom spoedig. Heer, dat is een verlangen van elke christen. Dat U terugkomt op de wolken om bij U te zijn. Om de genade in haar volle glorie te mogen aanschouwen. Om U van aangezicht tot aangezicht te zien. Heer, en daar geen zonde meer is. Waar wij niet meer hoeven te tobben met al onze ellende. Maar waar het is. Onze kronen voor Uw voeten werpen. En voor U te zingen. Waardig is het Lam. Te ontvangen alle lof, eer en dankzegging. Heer, waar U zelf ons verlicht. Heer, we bidden U, geef ons dat verlangen. Geef ons dat uitzicht. Heer, dan kunnen we het leven door. En dan kunnen we ook het leven uit. Heer, zo bidden we U, ga met ons mee vanavond. Geef ons een gezegende zondagavond met goede gesprekken. Dat het mag gaan over wie U bent voor zondaren. Heer, dat bidden we U zo uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 45. Psalm 45 en daar van het vijfde vers. Psalm 45, vers 5. Men ziet U blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan Uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir, mijn rijk land. Psalm 45 en daarvan vers 5. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Amen.
Het zegen.